Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst waarin dominee El Kroneman voor ons zal voorgaan. Deze dienst is een voorbereidingsdienst op het heiligavondmaal dat op Goede Vrijdagavond 3 april zal worden bediend. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen wat betreft de diensten. Vanmiddag om 5 uur zal dominee R. van Koten voor ons voorgaan. Op vrijdag 3 april, Goede Vrijdag, om 19:30 zal dominee Kroneman voor ons voorgaan. En in deze dienst is er dan bediening van het heiligavondmaal. Volgende week zondag 5 april, eerste paasdag, zal om 10 uur dominee El Kroneman voor ons voorgaan. In deze dienst is er dankzegging op het heiligavondmaal. En om 5 uur zal dominee J. Comerie voor ons voorgaan. Op maandag 6 april, tweede paasdag, zal om 10 uur dominee C.R. van de Toren voor ons voorgaan. De kerkraad heeft in haar laatst gehouden vergadering Censura Morum gehouden. Als u iets heeft dat u verhindert om deel te nemen aan het heiligavondmaal, vragen wij u hierover contact op te nemen met uw contactouderling. Op dinsdag 31 maart is er om 2 uur een seniorenmiddag in dit kerkgebouw. Alle senioren hartelijk welkom. Op woensdag 1 april is er avondmaalskring in dit kerkgebouw. En op dinsdag 7 april is er een gemeenteavond over de psalmen. Voor meer informatie verwijzen we u naar het kerkblad van januari. En dit alles zou de Heer willen in uw leven zullen. De collecte in deze dienst, de eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de predikantsplaats, de derde collecte is ook voor de kerkvoogdij, voor de evangelisatiewerk in Schiedam. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu met elkaar zingen, Psalm 88 vers 1, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Gemeente, laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij nu samen gaan zingen op deze laatste Lijdenszondag, het Psalm 116, en daarvan het eerste en ook het tweede vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen, hij neigt zijn oor. Ik roep tot hem al mijn dagen, hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. En het tweede vers, ik lag gekneld in banden, in de boeien van de dood, daar omdat de angst van de hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep de Heer dus aan in al mijn nood. Wij zingen Psalm 116, vers 1 en 2. Gemeente, we luisteren nu samen naar de heilige wet van onze God en de samenvatting daarvan. Daarna zingen we uit Psalm 51 en daarvan het zesde vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet, ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden, bestuur mijn gang, dat gij mijn zwakheid ziet. Geef mij gemoed dat nu angstvallig vreest, de blijdschap weer. Doe op uw heil mij hopen. Laat mij, gesterkt door een edele geest, volvaardig, geheel bereidwillig het pad van uw geboden lopen. Wij zingen Psalm 51, het zesde vers, naar de wet van God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Onze Heer Jezus Christus, hij heeft de wet volkomen vervuld en hij heeft de wet ook samengevat. Hij heeft gesproken, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We openen nu samen het woord van de Heere. Dat doen we in het Nieuwe Testament. We lezen verder uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 16e hoofdstuk, vanaf het 5e vers tot en met het 22e vers. De laatste woorden die de Heer Jezus uitsprak op de avond voordat hij stierf, dat is de serie waar het over gaat in deze weken. En we zijn bij Johannes 16 vanaf het 5e vers. En daar spreekt de Heer Jezus Christus opnieuw. Johannes 16 vanaf vers 5. En nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn Vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de Geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Een korte tijd en u ziet mij niet. En weer een korte tijd en u zult mij zien. Want ik ga heen naar de Vader. Sommigen dan van zijn discipelen zeiden tegen elkaar, wat betekent dit, dat hij tegen ons zegt, een korte tijd, en u ziet mij niet, en weer een korte tijd, en u zult mij zien, en, want ik ga heen naar de Vader. Zij zeiden dan, wat bedoelt hij met een korte tijd? Wij weten niet waarover hij het heeft. Jezus dan wist dat zij hem dit wilden vragen. En zei tegen hen, vraagt u zich onder elkaar af wat het betekent, dat ik gezegd heb, een korte tijd, en u ziet mij niet, en weer een korte tijd, en u zult mij zien? Voorwaar, ik zeg u, dat u zult huilen en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden, en u zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Wanneer een vrouw baart, heeft zij droefheid, omdat haar tijd gekomen is. Maar wanneer zij het kind gebaard heeft, denkt zij niet meer aan de benauwdheid, vanwege de blijdschap dat een mens ter wereld gekomen is. Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar ik zal u weer zien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Gemeente, in deze dienst willen we samen ook voorbeden doen en dankzegging. We danken met Joanne Visser, omdat de operatie afgelopen woensdag goed is verlopen. We bidden voor Annelisa van Maastricht en Matthijs Verburg, omdat de opa van Annelisa afgelopen donderdag is overleden. Gemeente, laten we nu samen bidden. Heere grote, eeuwige God, barmhartige, trouwe Vader in onze Heere Jezus Christus, op deze laatste lijdenszondag komen wij tot u in gebed om u te loven en te danken, om u te prijzen om wie u bent. U bent God en u regeert. En u geeft het dat vanmorgen de zon weer mag schijnen over de aarde. Op deze laatste zondag, deze laatste lijdenszondag, deze zondag voor Pasen, is de zon weer opgegaan. En Heere, wat bent u dan goed dat u ons weer samenbrengt als gemeente. Dat we een plaats mogen hebben waar we elke zondag mogen samenkomen, waar we uw woord mogen horen. Waar we ons neer mogen zetten als leerlingen, als leerjongeren aan uw voeten, Heere Jezus Christus. Wat bent u goed dat u ons weer opzoekt, dat u tot ons spreekt, dat u ons niet alleen laat gaan, laat dwalen over deze wereld, maar dat u vol bent van genade en vol van waarheid. En Heere, dan moeten we u ook belijden op deze zondagmorgen, als we ons voorbereiden op de viering van het heilig avondmaal. Dan moeten we u ook belijden, Heere, dat wij zo vaak niet gaan in de weg die u voor ons hebt voorbereid. Ja, u hebt een weg voor ons voorbereid, want u bent de wijnstok en wij zijn de ranken. Maar zo vaak dragen wij geen vrucht, zo vaak gaan we onze eigen weg, zo vaak zijn we niet zoals u ons hebt bedoeld. En Heere, daarom bidden we op deze zondagmorgen om vergeving. Vergeving van al het kwade. Vergeving van alles wat niet goed ging in de afgelopen week, in de afgelopen weken, in de afgelopen maanden. En dat u ons aanziet in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Ja, als we zien op onszelf vanmorgen, dan kan de droefheid ons hart vervullen. Wie zijn wij voor u? Maar Heere, geef dat we dan mogen luisteren naar uw woord, zoals we misschien nog nooit hebben geluisterd. En dat het zo mag zijn, dat de droefheid verandert in blijdschap. Want dat hebt u toch beloofd, maar ik zal ervoor zorgen. Ik zal uw droefheid tot blijdschap maken. Zo hebt u het uw discipelen toch verteld, ja, zo hebt u het toch beloofd. En Heere, vervult u dan die belofte van morgen. In deze week, in deze laatste lijdensweek, als we toeleven naar Goede Vrijdag en naar Pasen, Heere Jezus, dat u het bent, dat u bent gestorven en weer bent opgestaan, dat u de dood hebt overwonnen en dat u leeft tot in alle eeuwen eeuwigheid. Ja, u bent het, Heere Jezus Christus, het Lam van God voor ons geslacht. U hebt de Vader verzoend en dat mogen we uitgebeeld zien op de Goede Vrijdagavond in de tekenen van brood en wijn. En dan bidden we, Heere, wees dan ook in ons midden. Vanmorgen, als we ons voorbereiden, wees dan met uw Heilige Geest onder ons en ook thuis als we verbonden zijn. Heere, geeft u een gezegende dienst voor ons allen, ook voor onze gasten. Ja, dat we allen mogen knielen aan uw voeten, Heere Jezus Christus, om te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Heere, zo bidden we om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Want u bent toch de trooster die gekomen is om de wereld te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En om uw leerlingen vrij te spreken. Heere, doet u het ook vanmorgen, ja, zodat we aan uw voeten neer mogen knielen. Heere, zo bidden we om uw zegen voor ons allen. Als we hier in de kerk zijn, maar ook voor de kleine kinderen willen we bidden die bij de kinderoppas zijn. We danken u dat er ook zoveel kinderen in de kerk mogen zijn. Geeft u dat ze het ook mogen begrijpen. Heere, we bidden ook voor onze jongeren als het catechisatieseizoen weer is afgesloten. Dat u ze nabij bent ook in de komende periode. Dat u over ze waakt en dat u ze vasthoudt. Dat bidden we ook voor onze belijdeniscatechisanten. We danken u voor alles wat u aan hen gaf in de afgelopen periode. En als er nu een periode van rust mag zijn, geef dat het hen ook goed mag doen. Heere, wij bidden voor onze zieken. In het bijzonder denken we dan vanmorgen aan Joanne Visser, als ze afgelopen week geopereerd is. En dan danken we u dat de operatie goed is verlopen. En dan bidden we ook om herstel en nieuwe kracht. Want dat heeft ze ook nodig. En we bidden dat u dat ook aan haar wil geven. Ja, daar mogen we toch van verwachten. Van u alleen, de bron van het leven. Heere, zo bidden we voor alle mensen in de gemeente die te maken hebben met ziekte en zorgen. Ja, allerlei soorten ziektes zijn er ook in de gemeente. Mensen die chronisch ziek zijn. Soms jonge mensen die te maken hebben met een auto-immuunziekte. Die soms zomaar weer op kan spelen. Heere, dan bidden we ook om kracht in alle duisternis, in alle moeilijkheden, dat u nabij bent. Ja, u bent het toch, Heere Jezus, u bent toch ook, u hebt toch ook onze ziekten gedragen. Heere, zo bidden we voor elkaar, ook voor gemeenteleden die te maken hebben met rouw en verlies, soms langere tijd of kortere tijd geleden, dan denken we vanmorgen in het bijzonder aan Annelisa van Maastricht en Matthijs Verburg, als afgelopen donderdag hun geliefde opa is heengegaan. Dan danken we u dat hij in volle vrede mocht gaan, in het vertrouwen op zijn hemelse vader. Wat is dat een diepe troost. En troost u hen dan ook in deze week, ook als opa naar het graf gedragen moet worden. Heere, ontferm u zo over ons allen. Wees daar waar nood is, waar zorg is, waar psychische klachten zijn, waar burn-out klachten zijn, waar mensen worstelen met allerlei zaken, waar ze niet uitkomen. Heere, er kan zoveel zijn, zoveel in ons leven. We bidden voor gemeenteleden die te maken hebben met gebroken relaties. Gemeenteleden die het soms financieel moeilijk hebben in deze tijd. Of mensen van de doelgroep van het evangelisatiewerk. Heere, geeft u dat we zo allen bij u mogen knielen. Want u, Heere Jezus, u bent om ons arm geworden. Opdat we door uw armoede zouden rijk worden. Zo bidden we, Heere, ook voor het ongeboren leven in de moederschoot, in de gemeente, dat u het beschermt, dat u het bewaart, maar dat u ook nabij bent als juist op dat gebied er zoveel droefheid is. Als er kinderloosheid is of als we te maken hebben gehad met een miskraam of vroeggeboorte. Heere, u kent de harten van alle gemeenteleden en zo leggen we alle nood en alle zorg voor u neer. En dan bidden we om de doorwerking van uw geest in onze gemeente, maar ook naar buiten toe. Ja, dat er velen mogen komen, mogen aanzitten met Abraham en Isaac en Jacob aan uw tafel. Heere, doet u het zelf door alles heen. Zo bidden we, Heere, voor heel Schiedam. Ja, voor heel ons land, voor ons volk, voor ons koningshuis, voor deze wereld. Er is zoveel aan de hand. Wij weten niet wat de dag van morgen brengt. Wij bidden voor de vervolgde christenen, in het bijzonder de christenen in Nigeria, die zo hevig worden vervolgd in deze weken, in deze maanden. Heere, ontferm u over hen en ook over uw volk Israël. Als er juist in deze tijd zoveel vijanden zijn van uw volk Israël, van alle kanten worden de pijlen op hen afgevuurd. Heere, geeft u vrede. Vrede voor Jeruzalem. En vrede voor de volkeren. En vrede ook voor ons. Heere, u hebt het toch gezegd. In die laatste woorden. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Mag die vrede van morgen onze harten vervullen. Dat bidden wij in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, de tekst voor de verkondiging die kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 16 en daarvan het 22e vers. Johannes 16, het 22e vers. En daar lezen wij in het woord van God dat de Heere Jezus zegt: ook u hebt dan nu wel droefheid, maar ik zal u weerzien en uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Dat is de tekst voor de verkondiging. En het thema voor de preek, dat luidt als volgt: van droefheid naar blijdschap. Dat is het thema voor de verkondiging. Twee punten. Ten eerste droefheid en ten tweede blijdschap. Maar eerst gaan we samen zingen als inleiding op de preek. En dat doen we uit Psalm 126. Psalm 126, waar we ook zingen over die droefheid, die wordt tot blijdschap. Psalm 126, daarvan het eerste vers. Want wanneer de Heer uit vijands macht het gevangen Sion wederbracht, terugbracht en dat verloste uit nood en pijn, scheen het ons een blijde droom te zijn. We lachten, juichten, onze tongen verhieven Heere naam en zongen. Toen hieven zelfs de heidenen aan, de Heer heeft hun wat groots gedaan. En het derde vers, wie hier bedrukt met tranen zaait, wie hier terneergedrukt gaat, zal juichen als hij vruchten maait. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al. Maar hij zal zonder ramp te schromen, te vrezen, eerlang binnenkort met blijdschap wederkomen en met gejuich ter goeder uur op het juiste moment zijn schoven dragen in de schuur. We zingen Psalm 126 vers 1 en 3. Vooraf mag u uw liefdegave geven voor de Heere en zijn dienst. van droefheid naar blijdschap, dat is het thema voor de preek. Ten eerste droefheid en ten tweede blijdschap. Gemeente, jongens en meisjes, misschien hebben jullie dat wel eens van dichtbij meegemaakt. Dat er een kindje werd geboren. Misschien een broertje of een zusje of een neefje of een nichtje. En wat jij niet weet, dat weet die moeder wel, die daar in dat kraambed ligt. Jij komt binnen en dan zie je een moeder met een kindje, blij. En het lijkt alsof er niets is gebeurd. Maar die moeder weet hoeveel pijn ze heeft gehad. Er is nog nooit een kindje geboren zonder dat een moeder voorafgaand aan die geboorte veel pijn heeft geleden. En als het kindje dan eenmaal in de armen van die moeder ligt, dan is moeder al die pijn vergeten. Tenminste, in de meeste gevallen is dat zo. Gemeente, dat is het beeld wat de Heer Jezus gebruikt. Het beeld wat hij gebruikt bijna aan het einde van zijn toespraak. Op die witte donderdagavond. En het is niet zomaar een beeld dat hij gebruikt. Het is een beeld dat afkomstig is uit het Oude Testament. De profeet Jesaja heeft het al verschillende keren gebruikt. Jezus heeft aan het einde van deze toespraak zijn discipelen alles gezegd wat hij ze zeggen moest. Eerst aan tafel en toen onderweg. En als conclusie zegt hij dan aan het begin van onze schriftlezing: en nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft en niemand van u vraagt mij waar gaat u heen. Aan het begin van zijn toespraak, u weet dat misschien nog, die eerste preek vanuit deze prekenserie, toen had Thomas het gevraagd: Heere, wij weten niet waar u heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten, maar nu, gemeente, nu zijn alle vragen beantwoord. Jezus heeft het gezegd, zomaar tussendoor in het vorige hoofdstuk, het 11e vers. Deze dingen heb ik tot u gesproken. Wat is nu het doel? Het doel van al die woorden die de Heer Jezus heeft uitgesproken aan die tafel en daarna onderweg. Wat was nu het doel? Het 11e vers van het vorige hoofdstuk. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. En toch, gemeente, toch ziet Jezus in de ogen van de discipelen geen blijdschap, maar droefheid. Jezus zegt het in het 6e vers van onze schriftlezing. Omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Geen blijdschap, maar droefheid. Blijkbaar zijn de discipelen met stomheid geslagen en weten ze niet meer wat ze ervan denken moeten. Terwijl Jezus ze toch zo bemoedigd had. Terwijl hij het toch gezegd had, helemaal aan het begin van die toespraak. Aan het begin van hoofdstuk 14. Laat uw hart niet in beroering raken. En toen had hij het nog eens gezegd in dat 14e hoofdstuk. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Nee, dat is het niet wat Jezus wil. Wat Jezus met zijn leerlingen voor heeft, dat ze bedroefd over de aarde gaan. Maar dat is het wel wat de discipelen doen. Dat is wel, gemeente, dat is wel de ervaring blijkbaar. De ervaring in het leven van de leerlingen en het leven van elke dag. Van het leven in een wereld waarin plaats is voor Jezus. Van het leven in een wereld die aansluiting zoekt bij het hart van de leerlingen. Van het leven in een wereld die de leerlingen probeert mee te trekken in de waan van de dag. En het zal alleen maar erger worden. Jezus voorzegt het met een dubbel voorwaar. Bepaalt geen boodschap om blij van te worden. Voorwaar, amen, amen, ik zeg u vers 20, dat u zult huilen en weeklagen. Dat woord huilen, dat Jezus daar gebruikt in dat 20e vers, dat komen we al eerder tegen in het Johannes-evangelie in hoofdstuk 11, vers 33. waar Maria om een dode Lazarus ligt te huilen aan de voeten van Jezus. U zult huilen. En dat woord huilen, dat komen we later nog een keer tegen in Johannes 20, waar de andere Maria staat te huilen bij het graf van Jezus. En dat woord weeklagen, wat hier gebruikt wordt, dat betekent rouwklagen. De leerlingen zullen huilen en rouwklagen bij een gestorven Jezus. Ze zullen doen alsof het met zijn dood afgelopen is. Ze zullen bang achter gesloten deuren wegkruipen, terwijl de wereld zich verblijdt. Terwijl het Sanhedrin denkt dat het de overwinning heeft behaald. Precies het tegenovergestelde van hoe het mag zijn, zo zal het zijn. Gaat hij dan voor niets die lijdensweg nu in? Ja, gemeente, zo kan het soms wel lijken. Zo moet dat voor hem nu wel voelen, nu hij zoveel droefheid ziet bij zijn discipelen. Is dit dan het resultaat? Heeft hij daarvoor dan zijn leerlingen geroepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht? Zal dan alsnog de duisternis het winnen van het licht? Wat een lijden voor Jezus, die droefheid in de ogen van de discipelen. Ja, straks komt er één van de 12 om hem te verraden. Straks zullen ze allemaal bij hem wegvluchten. Straks komt een ander om hem te verloochenen. Als hij daar staat om bespot te worden, vastgebonden, geslagen in zijn gezicht. De haan zal kraaien. En Jezus zal zich omkeren en Petrus aankijken. En Petrus zal naar buiten gaan, terwijl Jezus binnen wordt geslagen. Lopen buiten de tranen over Petrus' wangen. Bittere tranen. Die meester, die ik te vuur en te zwaard zou verdedigen, het is mij niet gelukt. Voor mij moet hij die weg nu gaan. Om wie ik ben. Om wat ik deed. Geeft dat niet de grootste droefheid in het hart van de leerlingen, in het hart van elke gelovige, dat je zo vaak niet bent zoals je bent bedoeld, uitverkoren, omheen te gaan en vrucht te dragen? En wat brengen we er nu van terecht? Kun je daar niet moedeloos van worden, verdrietig van worden? In de praktijk van het leven. En degene die het dichtst bij je staan, die kennen ook het meeste van je zwakheid. Van je zonde. Van je hart. Waar je tegenaan loopt. Of ook misschien niet tegenaan loopt. Verdienen niet mijn zonde die striemen en die wonden. Die zonde waar je dagelijks mee struggelt. Allemaal zullen ze daar straks staan rond die heuvel Golgotha. En dan zullen ze vanuit de verte toekijken. En dan zullen ze het zien. Droeg een mens ooit zoveel lijden? Zag een ziel ooit zo'n verdriet? Wij hielden hem voor een geplaagde, zegt Jesaja. Door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Ik sloeg hem al die wonden. Voor mij moet hij daar staan. Ik deed door mijn zonde hem al die jammeren aan. Wie te licht denkt over zonde en haar diepe ernst niet ziet, kijk naar hem en zie verwonderd wat een vonnis zij verdient. Als je wil weten hoezeer jouw zonde de Heere God aan zijn hart gaat, kijk dan heel even met de discipelen mee naar die heuvel Golgotha. Naar die man van smarten aan dat kruis, hard geslagen door belagers. Niemand nam het op voor hem, maar het hardst van alle slagen kwam Gods oordeel neer op hem. Hij hangt daar, mijnentwege, mij ten zegen. Ja, gemeente, wie zou daar vanmorgen niet klein onder worden? Onder zoveel liefde, zoveel trouw, tegenover zoveel ontrouw. Zij zien het. En wij met hen. Dat elke zonde eist zijn tol. Het oordeel moet gedragen, vermengd als gif een beker vol. En Jezus dronk hem leeg. Zou je dan nog in zonde voort kunnen blijven leven? Als je Jezus voor jou de beker ziet drinken. De lijdensbeker leeg ziet drinken. Zou je er dan nog een slordige levenswandel op na kunnen houden? Zo erg is het toch ook weer niet. Iedereen zondigt toch wel eens. En gelukkig is er ook vergeving, ja. Maar die vergeving is wel duur betaald. U kunt niet de drinkbeker van de Here drinken, zegt Paulus, en de drinkbeker van de demonen. Allen die aan zulke zonden vasthouden, moeten zich onthouden van dit brood. Allen die eraan vasthouden. Maar gemeente, daar kunt u toch zeker niet meer aan vasthouden. Als je ziet wat de Heere Jezus voor je heeft gedaan, dan kun je toch niet meer vasthouden aan je zonde. Dan moet je je zonde toch wel in het licht brengen. Dan moet je toch wel bij hem brengen. Als je Christus ziet sterven aan het vloekhout. Nee, dit wordt ons niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het heilig avondmaal van de Here zou mogen gaan. Dan wie zonder enige zonde is. Daar zitten de discipelen verslagen. Straks, Jezus in het graf. Wij dachten dat hij het was. Met hem is al onze hoop vergaan. Dat gevoel, dat is misschien wel herkenbaar. Dat gevoel van verlating. Waar is hij nu? Nee, we zijn er nog niet. Het avondmaal hebben we nodig, gemeente. We hebben het brood nodig. Het is slechts een noodoplossing. Dan moet je de noodoplossing wel gebruiken. We hebben het nodig om het vol te houden in de strijd van het geloof. In de benauwdheid. In de benauwdheid. Wat doet een vrouw in barensnood? Als de weeën losbarsten, als het kind er bijna is, dan schreeuwt ze het uit voor zover ze dat nog kan. Ze snakt naar adem. En u doet het misschien ook, jij. En misschien wel zonder dat je er erg in hebt. Want ieder mens wil geborgen zijn, gezien worden, erbij horen. Een plaats hebben. Nee. Nee, zegt Jezus. Zolang de bruidegom bij hen is, zegt hij in zijn rondwandeling op aarde. Zolang de bruidegom bij hen is, kunnen de bruiloftsgasten niet treuren. Niet vasten. Maar de dagen zullen komen, Matthäus 9, vers 15. Dat de bruidegom van hen weggenomen zal worden. En dan zullen ze vasten, treuren, huilen, weeklagen. De afwezigheid van Christus op aarde geeft vreugde aan de wereld. En het geeft smart aan de gelovigen. Daar is iets, zegt bisschop Ryle bij deze tekst. Zelfs in de harten van de uitnemendste heiligen, dat nooit geheel vervuld zal worden, zolang zij op aarde zijn en Christus in de hemel is. Zolang zij in een verderfelijk lichaam wonen en door een donker glas zien. Zolang zij de schepping zien zuchten. En alle dingen nog niet onder Christus zijn gebracht, moet hun geluk en vrede nog onvolmaakt zijn. Droefheid. Gemeente, zo komen we bij de tweede gedachte voor de preek en dat is blijdschap. Ja, jongens en meisjes, als die baby dan eenmaal geboren is, dat broertje of dat zusje of dat neefje of dat nichtje, en jij komt binnen en je ziet daar die moeder met die baby op haar armen. Wat zie je dan een blijdschap in de ogen van die moeder. Het lijkt alsof er niets is gebeurd. De tranen van droefheid zijn veranderd in tranen van blijdschap, van dankbaarheid. En jongens en meisjes, zo is het nu ook in het geloof, zegt de Heere Jezus. Uw droefheid zal tot blijdschap worden. Waar je nu nog om huilt, waar je nu nog om klaagt, omdat je hart zo vaak niet op God is gericht. Waar je nu nog om huilt, uw droefheid zal in blijdschap veranderen. Nee, gemeente, die moeder in dat kraambed denkt niet meer aan haar benauwdheid, zegt Jezus. Althans, in de meeste gevallen niet. Vanwege de blijdschap dat er een mens ter wereld gekomen is. Jezus spreekt op de avond voor zijn sterven als overwinnaar. Hij spreekt die bedroefde leerlingen moed in. Nee, het zal niet te vergeefs zijn. Het werk dat ik volbrengen zal. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Ja, gemeente, Paulus zegt het later in Romeinen 8. Wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen de schepping, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf. In de verwachting van de aanneming tot kinderen, van de verlossing van ons lichaam. Ja, gemeente, daarom gaat Jezus die nacht nu in die inktzwarte nacht niet slechts om in die duisternis ten onder te gaan, maar hij maakt van de bodem van de hel een poort naar de hemel. Nu elke vriend hem achterlaat en zelfs de hemel zwijgt. Geen woord beschrijft zijn eenzaamheid. Zelfs door God zelf verlaten. Aan recht en liefde wordt recht gedaan. Tot elke schuld is betaald. Ja, gemeente, zo gaat hij. Zo gaat hij naar Golgotha. Als overwinnaar, over zonde, dood en pijn. Hij die komt in de naam van de Heere op de paasmorgen. Een korte tijd, zegt hij, vers 16. En u ziet mij niet. En weer een korte tijd. En u zult mij zien. Want ik ga heen naar de Vader. Dat is opmerkelijk wat daar staat. In dat 16e vers, een korte tijd en u ziet mij niet, en weer een korte tijd en u zult mij zien, want ik ga heen naar de Vader. Dat is niet logisch. Je zou denken, als hij heen gaat naar de Vader, dan zie je hem juist niet. En misschien zou u hem ook graag zien. Dan zou u komen. Een briefje uit de hemel. Zien, eerst zien. En dan geloven. Maar Jezus zegt, u ziet mij niet. Zalig bent u, als u niet hebt gezien en toch hebt geloofd, zegt u later. U ziet mij niet en toch zult u mij zien. Dat is een geheim. De discipelen begrijpen het niet. En ze hebben de moed niet meer om het hem te vragen. Ze vragen het aan elkaar, maar dan komen ze ook niet verder. Onderling komen ze er niet uit. Dat hij heen gaat naar zijn Vader, dat heeft hij eerder gezegd. Maar wat bedoelt hij met een korte tijd? Is er dan toch nog hoop? Is er dan toch nog verwachting? Ergens hoop over de dood heen? Wij weten niet waarover hij het heeft. Dat is de conclusie. Jezus weet het wel. En Jezus doorbreekt de stilte. En hij legt het hen uit met dat voorbeeld van die barende vrouw. Hij ziet het in de ogen van de discipelen in onze tekst, zegt hij het. U hebt dan nu wel droefheid. Maar, zegt hij, ronduit en vrij, ik zal u weer zien. Ik zal u weer zien. Hij had eerst gezegd, u zult mij zien. Twee keer, u zult mij zien. In vers 16 en in vers 19. U zult mij zien. Nu zegt hij, ik zal u zien. Ik zal u zien en uw hart zal zich verblijden. Hij verandert droefheid in blijdschap. Hij neemt zijn leerlingen mee. Niet slechts in een bepaald blij gevoel dat vandaag aanwezig is en morgen weer voorbij is. Hij neemt ze mee door de dood heen, door het graf heen, in een nieuw leven, in een nieuwe toestand. Met Pasen doet hij dat. Hij neemt de oude mens mee, de dood in. Op Goede Vrijdag doet hij dat. En hij doet een nieuwe mens opstaan, met Pasen. Het klaagt ze aan. En ons ook. We zijn geroepen rankend te zijn. Dat was toch de hoofdboodschap van heel die toespraak? Ik heb u heen gezonden, opdat u vrucht zult dragen. En het kan je somber maken toch, als je kijkt naar je eigen leven. Ik ben geroepen om het anders te doen. En juist mij lukt het niet. In de praktijk van het bestaan. Lief te hebben. Zoals ik geliefd ben. Te leven volgens aangezicht. Oprecht te wandelen. Een levend voorbeeld te zijn. Het kan je somber maken. Depressief. Misschien heb je een bepaalde zonde. Waar je mee te strijden hebt. Een boezemzonde. Waarom leef ik zo vaak uit dat wat met hem de dood in is gegaan, terwijl ik zo goed weet dat daar het leven niet in ligt? Waarom doe ik mijn heiland zoveel verdriet? Waarom sla ik de spijker elke dag dieper in zijn doorboorde hand? Elke dag weer, met elke overtreding. Als ik maar krijg wat ik graag wil. Wat ik fijn vind, wat ik nodig heb. Ik, ellendig mens, zegt Paulus. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Gemeente, doet u dat ook? Bent u met uw zonden aan de voeten van Jezus gekomen? En hebt u het gezegd, ja, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Maar ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Want gemeente, in hem ligt het vast. Niet in u, niet in jou, niet in mij, maar in hem. En daarom zoek ik mijn zaligheid buiten mezelf. Zoals het avondmaalsformulier dat zegt, dat doet u toch zeker ook. En daarin ligt de zekerheid. In het zoeken buiten uzelf. Want als u het zoekt in hem, dan hebt u het in hem. Zoeken in hem, dat is hebben in hem. Want nooit heeft hij iemand teleurgesteld die het alleen van hem verwachtte. Moeder, kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. We zoeken het in hem. Zo zegt ons avondmaalsformulier. Gemeente, dat doet u toch zeker ook. En als dat zo is, dan mag u komen. Dan mag u het daar bevestigd krijgen. Aan zijn tafel. Die zonde die in mij leeft. Die heeft geen been meer om op te staan. Die is gestorven. Die is met hem aan het kruis gegaan. Deze keer is het op vrijdagavond. En jongens en meisjes, misschien mag je voor één keer wat langer opblijven. Misschien kan je er ook bij zijn. Wat zou dat toch mooi zijn als jullie er ook allemaal mogen zijn. Vrijdagavond, voor één keer. En dan mag je het ook weer zien. Dat het brood wordt gebroken en dat de wijn in de beker wordt geschonken. Een korte tijd, zegt Jezus, en u zult mij niet meer zien. En weer een korte tijd en u zult mij zien. Jullie mogen het ook zien. U zult mij zien. Ja, gemeente, dat is anders zien. Vanuit het Grieks staat er dan ook een ander woord in vers 16. Twee keer staat er zien, maar vanuit het Grieks twee keer een verschillend woord. Zien, maar niet meer op de manier zoals toen. Jawel, de discipelen wel, die zullen hem nog in levende lijven zien na zijn opstanding. Maar dit zien gaat verder waar Jezus het hier over heeft. Want Jezus had het in hoofdstuk 14 vers 19 al gezegd. Wat is dat rijk, gemeente, wat hier wordt geopenbaard in deze laatste woorden van Jezus. En ik hoop dat u het allen verstaat. Jezus had het in hoofdstuk 14 vers 19 al gezegd. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar u zult mij zien. Want ik leef en u zult leven. Het is bijna Pasen. De trooster. De trooster moet eraan te pas komen. De trooster, en wat zal hij doen? Hij zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Die tekst wordt vaak uit de context gehaald. Een mooie tekst om over de zonde te preken. Maar Jezus bedoelt hier toch net even iets anders. Ja, de geest stelt de wereld schuldig. De wereld die niet gelooft. Hij overtuigt de wereld van zonde. Maar hij spreekt de leerling vrij. Het gaat hier over de wereld. En niet over de gelovigen. Niet over degene die aan zijn voeten neerknielt. Nee, die aan zijn voeten neerknielt, die wordt niet meer op zijn zonde gewezen. Want Jezus heeft die zonde op zich genomen. Ziet u hoe de teksten zomaar uit de context worden gehaald? Maar wat een diepe betekenis als we het nou echt verstaan wat er staat. Wat een bevestiging aan die tafel dat niet u schuldig staat die slechts in hem gelooft, maar dat hij schuldig staat die u aanvalt. Hij die in ongeloof aan hem voorbij gaat, die boze. Die wereld die niet wil dat u in Jezus gelooft. Wat een bevestiging aan die tafel. Ziet u hoe belangrijk het is om de tekst in de context te lezen. Hij overtuigt van zonde, ja. Ja, meer. Van gerechtigheid. Wat betekent dat? Van gerechtigheid. Omdat ik tot mijn Vader heen ga, zegt Jezus. Wat bedoelt hij dan? Nou, dat niet u rechtvaardig bent, maar dat hij het is. Hij die aan de rechterhand van de Vader is. En dat u het ook bent, als u in hem bent. Niet meer onrechtvaardig. God ziet geen zonde meer in u, maar hij ziet zijn Zoon in u. Wat een openbaring. Als je zo de Bijbel leert lezen, zoals het nou echt is bedoeld. Niet oppervlakkig, maar dieper. De geest overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Ja, dat klinkt goed, het klinkt streng. Oordeel. Ja, maar wat bedoelt hij dan? Nou, gemeente, dit gaat weer over de leerling. De leerling die niet veroordeeld wordt, want de vorst van deze wereld is veroordeeld. Wat een troost, als je de Bijbel leert lezen zoals het nou echt is bedoeld. Dat niet u uzelf een oordeel drinken zult. U die hoopt op Jezus alleen. Maar dat Jezus voor u dat oordeel is ingegaan. Ja, die trooster, gemeente, die trooster, die zal van mij getuigen, heeft Jezus gezegd. Die trooster, de geest van de waarheid, hij zal het uit mij nemen, hij zal het u verkondigen, zodat u het mag zeggen, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Al mijn droefheid met hem het graf ingegaan. Jezus had het gezegd. Gemeente, het is echt een parel. Die laatste woorden. Als je ze mag ontvouwen. Als je de schat eruit ontdekt. die laatste woorden, tekst met tekst vergelijkt. Wat komt er dan omhoog? Hoofdstuk 14, vers 28. Toen had hij het al gezegd, maar als u mij lief had, zou u zich verblijden. Als u mij lief had, nu al. En dat wil Jezus zijn leerlingen nog meegeven. Voordat hij van hen scheiden gaat. Voordat hij zich gevangen laat nemen. Als u mij lief hebt, gemeente, hebt u dat? Want ja, we kunnen er lang of kort over praten. Maar het gaat uiteindelijk maar om één ding. Wie is Christus voor u? Je kunt je leven lang om Christus heen blijven draaien en zeggen, maar het moet zo, en het moet zo, en het moet anders. En het moet eerst de zonde, en dan pas Christus. Maar Christus zegt eerst ik. Ik ben de eerste, en ik ben de laatste. En als u mij lief had, dan zou u geen droefheid meer hebben. Gemeente, gelooft u dat? Want je kunt je leven lang zeggen, ja, een mens is toch zo zondig en het komt toch niks van terecht. En zo gaan we naar het einde toe en dan maar hopen dat er nog een sterfbed komt en misschien nog een bevestiging uit de hemel. En dan komt het toch nog goed. Maar gemeente, dat is niet wat de Heere Jezus wil. Nee, echt niet. Zo wil Hij niet dat u leeft. Belijdenis gedaan. Waarom? Toch omdat u de Heere Jezus niet kon missen? En waarom zou u dan niet aan zijn tafel datzelfde willen belijden? En zeggen, maar Heere, niet meer in mij, maar in u alleen. U alleen. Als u mij lief had, dan zou u zich verblijden. Als u mij lief had. Gemeente, kent u nou iets van die liefde van de Heere Jezus? Die liefde van de Heere Jezus, die u nodigt en die zegt, kom, mijn kind, want voor u ben ik hier weggegaan. En het doet me zo verdriet, als ik uw ogen vol droefheid zie. Uw droefheid zal tot blijdschap worden. Ja, het is een belofte. Het is een belofte. Uw droefheid zal tot blijdschap worden. En als je met de belofte werkzaam bent, dan gaat het ook gebeuren. Zeker weten. De afgelopen woensdagavond nog over gehad bij de Bijbelkring. Over de belofte van God die zo vast en zo zeker zijn. Geloven we dat? De belofte van God. Uw droefheid zal tot blijdschap worden. Dat gebeurt op Pasen. Wat gebeurt er dan? Jezus komt door de gesloten deuren. En wat zegt hij? Vrede zij u. En wat staat er dan? Johannes 20, vers 20. En de discipelen verblijden zich toen ze de Heere zagen. Ik zal u weer zien. En uw hart zal zich verblijden. Zou je die blijdschap niet willen ontvangen in je hart? Uw hart zal zich verblijden. En niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Niemand. Geen boze, geen wereld, geen Satan. Niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Want ik sta ervoor in. En dat kom ik nu bevestigen aan mijn tafel. Door de droefheid heen, door de weeën heen, zal het gaan naar dat nieuwe leven, die nieuwe geboorte. Door het zuchten van de schepping heen. Naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar geen dood en geen verderf en geen moeite en geen zonde en geen jammerklacht meer zal zijn. Waar Christus zal zijn. Alles en in allen. En waar God alle tranen van hun ogen af zal wissen. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen als antwoord op de verkondiging uit Psalm 68 en daarvan het tweede vers. Psalm 68, wij zingen het tweede vers, maar het vrome volk, het gelovige volk, in u verheugd, niet in zichzelf, maar in hem, zal huppelen van zielenvreugd, van intense blijdschap, daar zij hun wens verkrijgen, ontvangen. Hun blijdschap zal dan onbepaald, onbegrensd, door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppunt stijgen, gemeente, dat is Pasen. Heft gode blijde psalmen aan, verhoog, verhoog voor hem de baan, laat al wat leeft hem eren. Bereid de weg, maak klaar de weg, in hem verblijd, die door de vlakke velden rijdt, zijn naam is Heer der Heren. Psalm 68, het tweede vers. Gemeente, in deze voorbereidingsdienst op de viering van het heilig avondmaal lezen we nu samen het eerste gedeelte uit het formulier om het heilig avondmaal te houden. Het eerste gedeelte van het formulier om het heilig avondmaal te houden. En dan lezen wij in dat formulier de volgende woorden ter voorbereiding voor ons allemaal. Heel persoonlijk, geliefden in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt, niet op waarde schat. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven en voorts verder dat wij het houden met het doel waartoe de Heere Christus het ons bevolen heeft en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot, dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen is die gerechtigheid van Christus, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht en eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dit betreft allen, en dan volgen daar twee zondelijsten, twee keer dezelfde lijst. We lezen de tweede vertaling, dat dit betreft alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen, van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden, naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover het eerste deel uit het formulier. Gemeente, laten we nu samen danken en bidden. Ja, Heere, grote God, als wij van al die zonden horen, elke zondag weer, dan moeten wij u allen belijden. Wij hebben gedaan wat kwaad is in uw oog. En als we alleen de zonde zullen zien, waar zullen we dan verblijven? Dan zullen we voor u wegvluchten. Dan zullen we het eenmaal uitroepen. Bergen val op ons en heuvels bedek ons. En Heere, wat is het dan een wonder dat u ons niet alleen de zonde laat zien, maar dat u ons in onze droefheid Jezus laat zien. Heere Jezus, dat u het nu bent. Dat u het hebt gedaan. Dat u die zonde hebt meegenomen naar die heuvel daar ginds. Dat u ze hebt vastgenageld, hard geslagen, vastgenageld het handschrift dat tegen ons getuigde. En dat u weer bent opgestaan. En dat u ons hebt meegenomen, dat u ons op uw rug hebt meegenomen, naar dat ruw houten kruis, dat graf in, maar ook het graf weer uit. Ja, daar heeft Kolbrugge toch gezegd, daar ben ik bekeerd op Golgotha. Heere, leer ons dan te leven van Golgotha, van wat daar is gebeurd, van dat God de Vader is verzoend. En als de Vader is verzoend, wie zou er dan nog één traan durven laten? Ja, dan moeten de tranen van Petrus wijken. Ze veranderen van droefheid in blijdschap. Heere, leer ons uit dat geheim te leven. Want wij zijn het niet waard om tot uw tafel te komen. Niemand van ons is het waard. Maar u bent het waard. En wij zijn het ook waard. Als we leren om te schuilen achter het bloed van het lam alleen. En als we leren te roemen in Christus alleen. In Christus alleen is het brood van het leven. In Christus alleen is het woord van het leven. Heere, leer ons zo te steunen op niets van onszelf. Maar op Christus alleen. In deze week van voorbereiding, Heere, leert u het aan ons allen, wat het betekent dat u het uitroept. Het is volbracht, mijn genade, voor u genoeg en uw kracht in zwakheid volbracht. Heere, leer ons te leven uit dit geheim in deze stille week. Wij bidden, Heere, om uw zegen. Ook over de dienst van vanmiddag. Ook als dominee van Koten dan hier het woord mag bedienen in de gemeente. We bidden voor hem en voor zijn vrouw, voor zijn gezin, voor zijn familie. Als ook zij in de achterliggende week ingrijpende dingen hebben meegemaakt. Als daar een kleindochter van dominee van Koten zo plotseling werd opgenomen in het ziekenhuis op de intensive care. Het Wilhelmina kinderziekenhuis en daar nog steeds verblijft. Heren, dan bidden we voor dat kleine meisje Fleur, dat u het wil beschermen en bewaren. Dat ze weer terug mag komen in het leven. Dat het weer Pasen mag worden. Heren, we bidden voor hen, dat u hen nabij bent. Zo bidden we, Heren, voor heel de gemeente, voor allen die lijden en droefheid meemaken. Heren, mag de droefheid in blijdschap veranderen. We bidden uw zegen ook voor de zondagschool vanmiddag. Uw zegen ook deze week bij de seniorenmiddag. Bij de avondmaalskring. En ook bij de paasvieringen die er mogen zijn op de scholen. Heren, wij bidden dat we zo mogen toeleven naar de Goede Vrijdag. Om het te horen. Hij voor mij. Omdat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zo bidden we. En zo danken we dit alles in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, tenslotte zingen we uit Psalm 30 en daarvan het achtste vers. Psalm 30 en daarvan het achtste vers op deze zondag voor Pasen. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. Een rij, dat is een koordans. Mijn zak, mijn rouwkleed ontbonden. Mijn rouwkleed losgemaakt en mij weer met vreugde omgord, omkleed. Opdat mijn eer niet zwijgt, zo klimt uw lof naar boven, mijn God. U zal ik eeuwig loven. Psalm 30, vers 8. Verhef dan uw harten tot God, ontvang de zegen van de Here en ga heen in vrede. De genade van de Here Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.